Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het derde deel van 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken in Londen op zondagavond 2 augustus 1846. De titel is Hemels Kopen, naar aanleiding van Openbaring 3, vers 17 en 18. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen dingsgebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden, witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Ik behoef nauwelijks op te merken dat deze woorden gericht zijn tot de gemeente van Laodicea. Sommigen zijn van mening dat de 7 gemeenten in Klein-Azië even zoveel verschillende ontwikkelingen of openbaringsvormen van de kerk voorstellen, vanaf de hemelvaart des Heren tot zijn komst ten tweede male in heerlijkheid. Maar dit mogen al dan niet zo zijn, één ding is zeker, dat de brieven, welke aan hen zijn gericht, zwanger gaan van het rijkste onderwijs, dat deze gepast zijn voor de behoeften en voor de noden van de gemeente van God van alle tijden, dat ze deel uitmaken van het geïnspireerde woord der waarheid, van die schatkamer waaruit de Heilige Geest de beloften, de onderwijzingen, de raadgevingen toepast, zoals de gemeente van God van tijd tot tijd daaraan behoefte heeft. En van al deze gemeenten lijkt die van Laodicea het diepst te zijn weggezonken, het verste van de rechte wegen des Heren te zijn afgeweken. Doch wij moeten niet veronderstellen dat de gemeente van Laodicea verkeerde beginselen had ingezogen. Wij zien geen beschuldiging tegen haar ingebracht dat zij tot dwaling of tot ketterij vervallen was. Ongetwijfeld hield zij vast aan de waarheid. Doch hoe hield zij de waarheid vast? In de gedaante, maar niet in de kracht. In de letter, maar niet in de geest. Ze bezat al de vereisten van een gemeente in betrekking tot de uitwendige vormen, maar de levengevende geest Gods, die werd op droevige wijze gemist. Toch, met al haar afwijkingen en met al haar verval, was zij ongetwijfeld een gemeente van God, want als zodanig wordt zij aangesproken. De Heere schenkt raadgevingen zoals hij die aan haar schonk, alleen aan degenen die de zijnen zijn. Maar ze was afgeweken van de staat waarin zij verkeerde en toen voor de eerste maal melding van haar werd gemaakt in het Nieuwe Testament. Want wij vinden haar ongeveer 30 jaar voor dit tijdstip op een eervolle wijze vermeld in de brief aan de Colossenzen, 4 vers 13 tot en met 16. Die 30 jaren hadden getuigd van een grote ommekeer in haar. Velen van haar lidmaten in wie genade verheerlijkt was, waren thuisgehaald. En de omstandigheden hadden haar in gemeenschap gebracht met dezulken die wel de schijn hadden, maar die de genade Gods niet deelachtig waren. Hoewel ze aan het geheel van de uitwendige openbaringsvorm van een gemeente Gods vasthield, bespeurde het oog van de eeuwige reinheid en van de alwetende op deze wijze in haar die verschijnselen welke haar verval kenmerkten. En die waarschijnlijk de inleiding waren tot haar totale wegneming. Wanneer we deze woorden overdenken, dan willen wij letten op, ten eerste, de staat van de gemeente van Laodicea, en ten tweede de goede en de wijze raadgeving welke de Heere haar schenkt. Allereerst dan, met betrekking tot de staat der gemeente van Laodicea, kunnen wij opmerken dat er sprake was van haar ware staat, en dat er sprake was van haar ingebeelde staat. Deze stemde niet overeen. Volgens haar eigen mening was ze rijk en verrijkt en ze had geen dings gebrek. Maar de Heere wist dat ze feitelijk en bevindelijk in een staat verkeerde, welke sterk verschilde van wat zij van zichzelf dacht en van de plaats welke zij bleef innemen onder haar zustergemeente. Hij wist dat ze met al haar aanmatigingen waarlijk ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt was. Laten we dan eens een blik werpen op haar ingebeelde staat, alvorens wij weer meer in het bijzonder ingaan op haar ware staat. Hetgeen zij zegt van haar ingebeelde staat sprak zij ongetwijfeld uit met een oprecht hart. Zoals iemand die aan de tering lijdt, was ze zich niet bewust van de kwaal welke aan haar levensdelen knaagde. Zij geloofde oprecht dat ze was hetgeen ze scheen te zijn. Het was de taal der oprechtheid, ofschoon het de taal der dwaling was. Ze had geen ogen om haar geestelijke toestand op te merken, geen tedere conscientie om het te voelen, geen geestesonderscheids om het zich bewust te maken. En toen ze daarom sprak dat ze rijk en verrijkt was en geen dings gebrek had, geloofde ze waarlijk dat de zaken met haar stonden zoals ze deze beleten zijn. Maar het oog des Heren nam haar waar op een wijze welke hiervan sterk onderscheiden was. Allereerst was de taal van haar lippen: ik ben rijk. Doch wat deed haar deze woorden uitspreken? Ongetwijfeld bezat zij een gezonde kennis van de leerstukken van de genade, en deze op een standvastige wijze verstandelijk vasthoudende en wetende dat de gemeente rijk was aan alle hemelse schatten in Christus, maakte zij bijgevolg een aanspraak op een persoonlijk aandeel in deze rijkdommen. Dus alleen omdat zij aan de leerstukken der genade vasthield, geloofde zij dat ze rijk was aan de genade Gods, rijk aan de genade weldaden, welke God zijn volk in Christus Jezus schenkt. Maar aldoor was zij volkomen onkundig van haar hopeloze bankroet, en hierin geleek ze op hetgeen vaak plaatsvindt in natuurlijk opzicht. Hoe menig koopman of handelsman heeft de reputatie dat hij grote rijkdom bezit, ja wat meer is, vanwege de ongenoegzame kennis van zijn zaken, van de stand van zijn boeken en van zijn uitstaande verplichtingen, mogen hij van zichzelf geloven wat men algemeen denkt, dat hij is iemand met bezittingen en vermogen. Maar er komt een groot bankroet en zijn naam, die staat in de staatscourant. Zodanig schijnt de staat te zijn geweest van de gemeente van Laodicea, omdat zij kennis bezat van de leerstukken der genade, omdat ze vasthield aan de inzettingen van Gods huis, omdat zij niet in openbare zonde gevallen was, omdat ze geen dwaling of ketterij ingezogen had, omdat ze haar plaats onder de gemeenten behouden had, omdat ze haar zeer prezen als een gemeente welke streed voor de waarheid zoals deze in Jezus is, vatten ze al deze uitwendige verschijnselen op als inwendig goddelijke wezenlijkheden. En bij gevolg sprak zij op een oprechte toon, ofschoon zichzelf bedriegende: ik ben rijk. Zie op mij, sprak ze op een stoutmoedige wijze, ik blijf een verheven plaats onder de gemeente en Gods innemen. Ik houd op een standvastige wijze vast aan die leerstukken der genade. Al de schatten van Christus zijn daarom de mijne. Ten tweede was ze ook verrijkt geworden. Zij beroemde zich er niet alleen op dat zij rijk was, niet twijfelende aan haar aandeel in de eeuwige liefde Gods en dat zij gezegend was met hemelse rijkdommen in Christus Jezus, doch ze ging nog een stapje verder. Ik ben verrijkt geworden. Zij bezat een gezonde en klare bevatting. Ze kende op een volkomen wijze de waarheid van de dwaling. Ze onderkende wie de dienaren Gods en wie de dienaren van de Satan waren. Wie er met kracht preekte en wie er naar de letter preekte. Wie de goddelijke zaken op de juiste wijze brachten en wie het mis hadden. Ze bezat een scherp oog om het eerste doorbreken van de ketterij te bespeuren, en ze bezat een klare verstandelijke kennis van wat de werkingen Gods waren in de ziel. Ook in uitwendige zin verkeerde zij in een bloeiende staat. Zij kon zich wellicht beroemen op een begaafde predikant. Ze bezat waarschijnlijk veel welvarende leden, ze beschikte over grote bijkomstige zaken en breidde zich ter rechter en ter linkerzijde uit. En in het bezit van deze vleeselijke welvaart kon zij zich beroemen: ik ben verrijkt geworden. Haar lidmaten hadden ook vele geestelijke gaven. Sommigen konden bidden, sommigen vermanen, sommigen de schrift verklaren, sommigen konden spreken over de goddelijke zaken. Aldus leek alles voorspoed, terwijl er juist in het binnenste van het hart verrotting was. Maar boven dit alles kon zij zelfs nog een stap verder gaan en ten derde spreken dat ze geensdings gebrek had. Zij was niet gevoelig voor haar armoede, gebrek en nooddruft zoals het volk van God dat ten diepste is. Ze had geensdings gebrek, zij bezat die onwrikbare verzekerdheid, dat ontwijfelbare vertrouwen, dat vast te staan in goddelijke zaken waaraan niets kon worden toegevoegd. Zij had geen behoefte aan meer kennis, want zij bezat de volmaakte kennis in zichzelf en zij had geen mededelingen van genade aan haar ziel nodig. Zolang zij aan dat leerstuk der genade vasthield, had zij geen enkele behoefte aan de kracht der genade. Zij had geen behoefte aan hemelse getuigenissen, goddelijke toelachingen, zoete verzekeringen uit des Heeren eigen mond, een doorbreken van het licht van de gunst des Heeren in haar ziel, genadige toefluisteringen, ik heb u lief gehad. Zij bezat geen verzoekingen, waaruit zij verlost moest worden, geen strikken, welke verbroken moesten worden, geen afgoden, welke uit het hart moesten worden uitgezuiverd, geen wereldse geest, waarvan zij gereinigd moest worden. Ze had geen slinks gebrek. Ze was zo zeker van haar eigen staan, zo wijs in haar eigen oog, zo opgebouwd in trots, onkunde en aanmatiging, dat ze God in het aangezicht zien kon en tot hem spreken kon dat ze geen slinks gebrek had. Kunnen wij geloven, zouden wij kunnen geloven, zo dit niet het uitdrukkelijke getuigenis Gods waren, dat een gemeente Gods ooit in deze staat van zelfmisleiding zou kunnen verkeren? Toch zijn er ongetwijfeld honderden gemeenten in dit land, welke ten diepste getekend zijn met het stempel van Laodicea, en welke even volkomen vergaan zijn van trots en welke even volkomen besloten liggen onder de misleiding, als de gemeente van Laodicea dit ooit was. Doch, wat was haar ware staat? Haar ingebeelde staat was één zaak, en haar ware staat was een andere. Zij was als een patiënt die naar de dokter gaat en het oog van de dokter doorziet in één ogenblik de ware stand van zaken. Hij onderzoekt zijn borst en luistert opmerkzaam naar die geluiden welke ongeoefende oren niet kunnen opmerken. En hij bespeurt dat de man gekweld wordt door een zekere hart- of longkwaal waaraan hij zelf en zijn gezin volkomen onkundig zijn. Wellicht dacht hij dat het de een of de andere onbeduidende ongesteldheid was, en dat hij binnen een dag of twee weer in orde zou zijn en dat hij weldra zijn gewone werkzaamheden weer zou kunnen verrichten. Hij was zich niet bewust van de ware aard van de kwaal. Hij kende de gevaarlijke toestand van de zaak niet. Aldus is het in geestelijk opzicht. De gemeente van Laodicea sprak, ik ben rijk en verrijkt geworden, ik heb geensdings gebrek. Ik bezit al hetgeen een gemeente Gods behoren te hebben, ik ben al hetgeen een gemeente Gods behoren te zijn. Maar, o, hoe verschillend beschouwde het oog van de alwetende haar van wat zij zich inbeelde te zijn. En wat was het oordeel dat de stem van de alwetende over haar uitsprak? Gij weet niet. Daar lag de ellende, zij wist het niet. Het was voor haar verborgen. Zij bezat geen licht om dit op te merken. Zij bezat geen leven om dat te gevoelen. Had ze het maar geweten, dan zou er nog een zekere weg van ontkomen voor haar zijn geweest. Had ze de maronne getreurd, dan zou de Heer haar kwaal hebben genezen. Maar dit was het noodlottige verschijnsel van de ziekte, welke aan haar levensdelen knaagden, zij wist het niet. Zij was zich niet bewust van haar ware staat, het deksel der onwetendheid, de blindheid, de zelfmisleiding was over haar uitgebreid. Ze wist niet hoe ze stond in het oog van hem met wie zij van doen had. Allereerst dan, en gij weet niet dat gij zijt ellendig, dat wil zeggen, zij was in alle opzichten ontbloot van al hetgeen in de ogen Gods de ware rijkdom uitmaakt. Met geheel haar beweerde rijkdom was zij niet meer dan een bedelaar, een ellendige bedelaar, zoals wij die op straat ontmoeten, een en al vuil lompen en vodden. En toch zei ze dat ze rijk was, geestelijke krankzinnigheid had bezit van aangenomen. Zij was zoals de een of de andere waanzinnige, ingesloten binnen de muren van Bethlehem. Dat is een krankzinnige gesticht in Engeland, die zich inbeeldt dat hij een koning is. Het uitgebreide stro houdt hij voor zijn troon en hij vlecht dit tot een kroon en van het hout dat voor brandstof is klaargelegd snijdt hij een scepter en wanneer hij zich zijn kroon van stro op het hoofd heeft gezet dan zwaait hij zijn houten scepter en doet hij zijn borst opzwellen, stapt trots heen en weer en aapt de koninklijke majesteit na. Helaas, helaas! Zijn bedrogen geest doet hem zich inbeelden dat hij een vorst is, terwijl hij niet meer is dan zijn de bewoner van een krankzinnige gesticht. Wie zou geen medelijden hebben met zulk een voorwerp? Wanneer wij ons binnen die sombere muren zouden begeven, zouden wij dan geen medelijden met hem hebben, en dit te meer omdat hij zich inbeeldde om een koning te zijn, terwijl hij niet meer was dan een dwaas die was opgesloten. Aldus was het met de gemeente van Laodicea. Zij sprak dat ze rijk en verrijkt geworden was en dat ze geen dings gebrek had. En door in deze zelfmisleiding te verkeren was een ellendig, jammerlijk voorwerp. Hebt u al niet eens een ziekbed bezocht van iemand die stervende was aan de tering? U hebt het stempel van de dood op zijn gelaat gezien en door zijn dokter werd aan u medegedeeld dat het binnen enkele weken of dagen zou zijn afgelopen? Toen u evenwel met hem gesproken hebt, heeft hij u al zijn plannen verteld. Hij heeft gesproken over het weerkeren van de gezondheid en hoe spoedig hij hoopte zoals gewoonlijk weer buitenshuis te gaan. Misschien miste u de getrouwheid om hem te vertellen hetgeen u wist, doch bloedde uw hart niet zoveel te meer om hem in zulke misleiding te zien opgaan. En was het geen beklemmende zaak voor uw ziel, terwijl u wist dat hij stervende was en dat binnen enkele weken zich het graf boven hem zou sluiten, hem te horen spreken over de wederkeren van de gezondheid en over zijn plannen, welke nooit en tenimmer zouden worden verwezenlijkt? Zo was het met de gemeente van Laodicea. Zij liet zich voorstaan op haar gezondheid, terwijl de kwaal aan haar levensdelen knaagde. Juist vanwege die reden was ze jammerlijk, een voorwerp van erbarmen dat beweend moest worden omdat ze zo van haar eerste staat vervallen was, vanwege het bedriegen en misleiden van zichzelf en door te geloven dat ze was hetgeen ze niet was. Maar ten tweede was ze buiten dat ook arm. En waarom was zij arm? Omdat ze datgene miste dat alleen de ware rijkdom is. En wat zijn ware rijkdommen? De openbaringen van de genade Gods aan de ziel, de toelachingen van zijn gunst en de toefluisteringen van zijn liefde, het werk van zijn genade, de werkingen van zijn geest, de kracht, de geur, de zalving welke met de goddelijke zegeningen gepaard gaan, de onderwijzingen, de leidingen en de besturingen van de Heere, de vertrooster, de zoete bedouwingen welke hij doet neerdruipen in het ootmoedige, verbroken en verslagen hart. De mens die deze dingen bezit is rijk, niet in zichzelf, want in zichzelf zal hij altijd arm en nooddruftig zijn, doch hij is rijk omdat de Heere zijn ziel zegent met die zegen die rijk maakt. En hij voegt daar geen smart bij, omdat de regen en de dauw des hemels op zijn hart neerdruipt en hem vruchtbaar doet zijn in alle goed woord en werk. Omdat de Heere zijn ziel verrijkt met genade en hem tot heerlijkheid leidt. Deze en deze dingen alleen maken de ware rijkdom uit. En wat wil het zeggen arm te zijn? Om al deze zaken te belijden en er niets van te bezitten, een gezonde geloofsbelijdenis te bezitten en niets te kennen, door het goddelijke onderwijs om de bevindelijke prediking te horen en volkomen ontbloot te zijn van de bevindelijke godsdienst, Gods dienaren lief te hebben of te belijden deze lief te hebben, en toch geen ware kennis te bezitten van de zaken welke dat zij brengen, om de plaatsen op te zoeken waar het volk van God samenkomt, de waarheden te horen welke Gods dienaren prediken, te spreken van de zaken welke het huisgezin des Heren kent en aldaar, aldoor onbekend te zijn met dit alles door goddelijke openbaring, dit wil zeggen arm te zijn. En zodanig was de staat van de gemeente van Laodicea. Ze was arm, dubbel arm, omdat ze zei dat ze rijk was, en evenwel was ze innerlijk ontbloot van die zegeningen waarin alleen de ware rijkdom bestaat. Zij was ten derde ook blind, blind voor haar eigen staat, blind voor haar gevallen toestand, blind voor de majesteit, heiligheid en de reinheid Gods. Blind voor de genade en de heerlijkheid van Jezus. Blind om zichzelf waar te nemen zoals hij haar zag en om zichzelf te kennen zoals hij haar kende. Ten vierde was ze naakt, niet bekleed met de gerechtigheid van Christus om haar naaktheid te bedekken, niet toegerust met de versiersels en met de genaden des geestes, niet met priesterlijk sieraad versierd zoals een bruid zich versiert wanneer ze wordt toegeschikt voor de bruidegom, niet bekleed met ootmoed en met het versiersel van een zachtmoedige en stille geest of welke van die vruchten dan ook, welke de Heilige Geest voortbrengt in gebroken en verslagen harten. Maar ons tweede punt, deze gemeente van Laodicea bezat ongetwijfeld ook levende lidmaten. Ongetwijfeld bevonden zich de zulken in haar midden die de kwaal kenden en gevoelden, die net niet met de gang van zaken konden meegaan en die zagen dat er wat ontbrak, die in hun eigen conscientie vrezen dat er een zekere verborgen kwaal was en die toch op zekere hoogte de geest van Laodicea konden hebben ingezogen, die nog heet, nog koud waren, nog koud genoeg voor de wereld, nog heet genoeg voor God. Er konden zich onder hen oprechte, Godvrezende, biddende leden hebben bevonden en ongetwijfeld waren die er. Tot diegenen spreekt de Heer en tot diegenen alleen en hij geeft hen deze wijze en heilzame raad. Ik raad u dat gij van mij hebt koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, dat gij moogt bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. Drie raadgevingen legde de Heere haar voor en deze drie aanwijzingen fluisterde de gezegende geest ongetwijfeld in het hart van sommigen. De eerste raadgeving was, ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur. Wat is dit goud, beproefd komend uit het vuur? Is dit niet het geloof, of liever, is het geen beproefd geloof? En de Heere nodigt haar uit om dit te kopen, alsof hij geen ander geloof zou willen verkopen. Lezen wij niet, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Het geloof dan, dat de Heere haar raad te kopen is beproefd geloof, door hemzelf vergeleken bij goud, beproefd komend uit het vuur. Maar waarom zou hij dit geloof vergelijken bij goud? Ten eerste, omdat goud het kostbaarste is van alle metalen. En aldus is het geloof het kostelijkste van alle genaden. Het is datgene waardoor de ziel gezaligd wordt, waardoor ze gerechtvaardigd wordt, waardoor ze wandelt in de wegen des Heren en zegen viert over de dood, zonde, hel en over de wereld. En daarom, ziende dat het levende geloof in het hart van een kind van God zulk een kostelijke genade is, mag de Heere dit terecht vergelijken bij goud. Maar ten tweede heeft het goud nog een eigenschap waarvan de Heere gebruik maakt om er het geloof bij te vergelijken. Goud is onverwoestbaar. Breng het in de heetste smeltoven, stel het bloot aan de sterkste hitte. Er gaat niets verloren in het vuur, het leidt geen schade, het blijft onverwoestbaar, onvernietigbaar. En zo is het geloof in het hart van een kind van God een genade welke onverwoestbaar is, onvernietigbaar. Het vuur der beproeving, de smeltoven der verzoeking, het vuur der vervolging, kan het levende geloof in de ziel nooit verbranden. Voorts ten derde wordt het goud beproefd en tot glans gebracht in al de natuurlijke zuiverheid en schittering ervan, wanneer het wordt blootgesteld aan de smeltoven. En op deze wijze wordt het geloof in het hart van een kind van God afgescheiden van al de droesem en de onzuiverheid welke dit aankleeft, van de vleeselijkheid en het ongeloof, de ontrouw welke het omringen, zoals de droesem en de tin het goud omringen, door blootgesteld te worden aan het hete vuur. En zoals er geen andere wijze is waardoor men het goud kan doen glanzen in al zijn innerlijke luister dan door het vuur, zo is er ook geen andere wijze waardoor het geloof op een schitterende wijze tot glans wordt gebracht vanuit de verontreinigingen welke dit omringen, dan door dit in het vuur van de bezoeking en in de smeltoven der verzoeking te brengen. Aldus is het alsof de Heere deze wijze raadgeving aan de gemeente van Laodicea schenkende tot haar sprak: Ik raad u dat gij van mij koopt dit kostelijke goud, beproefd komen uit het vuur. Ik geef geen ander. Dit is hetgeen ik mijn volk schenk. Dit is hetgeen ik aan al mijn gelovigen schenk. En dit is hetgeen in antwoord op het gebed neerdaalt. Geloof dat beproefd wordt door de beproeving der bezoeking, vervolging en de tegenspoed. En dat op een klaardere wijze tot glanzen wordt gebracht naar de mate van de smeltoven welke dit beproeft. Maar, zo kunnen sommigen zeggen, raadt de Heere de gemeente van Laodicea niet dit goud te kopen? Is zij niet arm, jammerlijk en ellendig? Waarmee moet zij dan dit geloof kopen? Zal zij haar gaven aanbieden? Zal zij haar genaden aanbieden? Zal zij haar kennis brengen? Zal ze komen met haar standvastigheid? Zal zij haar verdiensten aanbieden? Wat bezit zij om aan de voeten des Heren neer te leggen in ruil voor dit goud, beproefd komende uit het vuur? Niets, volstrekt niets, want zij is arm, ellendig en jammerlijk. Wat heeft zij dan aan te bieden in ruil voor dit goud, beproefd komende uit het vuur? Want wanneer zij koopt, dan moet zij iets hebben om daarvoor in te ruilen. Maar toch ligt er grote schoonheid in de uitdrukking en deze werd niet te vergeefs gebruikt. Want de Heere zegt niet tegen haar, ik raad u dat gij van mij vraagt, goud, beproefd komende uit het vuur, maar hij gebruikt het woord kopen. En evenwel bezit ze niets om mee te kopen. Hoe moet dit raadsel dan worden opgelost? Wel, op deze wijze. Geef het woord kopen niet een zekere ruil te kennen. Daar waar een koper is, moet een verkoper zijn en er moet een ruil plaatsvinden tussen de beide partijen. Hoe geschiet dan dit in de geestelijke koophandel? Aldus, wanneer de ziel op een grondige wijze overtuigd is van haar hulpeloosheid, onwetendheid, blindheid, ellendigheid, dwaasheid, en dit allemaal aan de voeten des Heren legt, dan neemt hij dit alles, om zo te spreken, op zijn eigen schouders, en dan deelt hij in ruil zijn kostelijke schatten uit, vanuit zijn liefhebbend milde hart, vanuit de volheid die in hem woont. Er is één schriftgedeelte dat lijkt aan te tonen wat dit geestelijke kopen zeggen wil. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat wil zeggen, onze zonden, onze ongerechtigheden, onze onreinheden, onze tekortkomingen, onze onvolmaaktheden werden alle op Jezus gelegd. Zoals we lezen, de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Zoals iemand in het Oude Testament zegt, al wat u ontbreekt is toch bij mij, alleenlijk vernacht niet op de straat. Aldus wanneer de Heere een arme schuldige zondaar aan zijn boezem trekt, zegt hij, al wat u ontbreekt is toch bij mij, leg uw ongerechtigheden en uw afkeringen, uw duisternis, uw dodigheid, koudheid, uw twijfels, uw vrees, uw bange vermoedens, uw ellenden, uw oefeningen, uw verzoekingen en al uw twijfelmoedigheden neder aan mijn genadetroon. Draag ze niet in uw eigen kracht. Voer ze niet mee in uw eigen armen. Leg ze niet op uw eigen schouders. Gij kunt deze niet dragen. Ze zouden u in de hel doen wegzinken. Leg dit alles op mij. En zoals de Heere spreekt, trekt hij die arme noodruftige, schuldige zonder aan zijn boezem en stelt hem in staat al de oefeningen, verzoekingen en de ellenden van zijn ziel aan zijn voeten neer te leggen. Aldus schrijft de Heilige Geest voor, werp uw zorg op de Heer en hij zal u onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardigen wankelen. En op deze wijze, wanneer de arme zondaar in staat wordt gesteld te komen met al zijn hulpeloosheid, schuld, schande, zondigheid en ellende, en dit alles uit te stallen aan de voeten van de Verlosser, en wanneer hij door een daad des geloofs zijn last op de Heere werpt, daar vindt in de hof der conscientie een geestelijke ruil plaats. Hetgeen in de tekst met het woord kopen wordt uitgedrukt. En dit is een enig kopen, een kopen zonder geld en zonder prijs. De Heere aanschouwde levende leden in de gemeente van Laodicea en hij gaf hen daarom deze raadgeving. Zijt niet als de overigen, denk niet dat ge rijk en verrijkt zijt geworden en geenszins gebrek hebt. Ik weet wat ge zijt en een eerlijke conscientie in uw boezem vertelt u hetzelfde. Nader tot mijn genadetroon, leg uw berouwvol hart voor mij open. Beleid voor mij hoe ge zijt afgeweken, in welk een vleeselijke staat gij zijt weggezonken en hoe lauw, dat ge zijt in goddelijke zaken. Zeg me, welke verzoekingen beproeven u? Welke strikken zijn er gespannen? Welke zonden overvallen u? Kom, koop van mij goud beproefd komend uit het vuur. Op deze wijze deelde de Heere de kostelijke gave des geloofs mee aan haar hart, wanneer hij die arme, nooddruftige ziel tot zijn genadetroon doet naderen. Levend geloof, een geloof dat geoefend wordt met lasten. Een geloof dat leeft en arbeidt onder een last. Een geloof dat strijdt tegen de wereld, het vlees en de Satan. Een beproefd geloof, want een ander geloof schenkt hij niet. En wanneer de ziel zijn raadgeving aanneemt, en wij kunnen zijn raadgeving alleen maar aannemen wanneer hij ons ertoe in staat stelt, dan is daar deze gezegende ruil. Onze armoede en zijn rijkdommen. Onze schande en zijn heerlijkheid. Onze zonden en zijn vergeving, onze ongerechtigheid en zijn gerechtigheid. En daarom voegde hij eraan toe dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden. Niet als voorwensel, niet als belijdenis alleen, maar in waarheid, rijk in het oog van een hardoorzoekend God, rijk door het bezitten en het genieten van die hemelse rijkdommen, rijk aan de goddelijke schatten, rijk aan hetgeen de mot niet verderft en aan hetgeen de dieven niet doorgraven en stelen. Doch hij voegt daar eveneens aan toe, koopt witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden. En waaraan had zij behoefte? Aan witte klederen. En waarom? Omdat ze naakt, bezoedeld, verontreinigd en onrein was. Maar hield zij niet vast aan het leerstuk van de toegerekende gerechtigheid van Christus? Ongetwijfeld deed zij dat. Ze is een teken. Het is haar nooit als een verwijt tegengeworpen dat ze zielsverdervende dwalingen had ingezogen. Ze hield de leerstukken der genaden op een even vastbesloten wijze vast als ooit. Haar predikanten predikten de waarheid, haar leden bleven bij de waarheid. De waarheid was neergelegd in de kerkartikelen en dat was haar geloofsbelijdenis en haar roem. Maar ze had deze niet met kracht in haar ziel ontvangen. Deze was haar niet meegedeeld door de onderwijzingen door het getuigenis des Heilige Geestes. Zij bezat het leerstuk, maar niet de kracht. Zij bezat de letter, maar niet de bevindelijke werkelijkheid. God de Heilige Geest had nooit met kracht in haar ziel gewerkt om te geloven. Hij had nooit het kleed van de toegerekende gerechtigheid van Christus tevoorschijn gebracht en dit haar aangetrokken. Nog had zij dit ontvangen door de hand van het levende geloof. Ze was waarlijk een erg gezonde Calvinist, ze hield zich op een standvastige wijze aan de leerstukken. Maar de zoete genieting en de goddelijke zalving ervan in haar ziel had zij niet doorleefd. Welnu, de Heere spreekt tot haar conscientie. Hij aanschouwde dat er leden van de gemeente te Laodicea waren die niet voldaan konden zijn met de leerstukken in hun hoofd. Ze hadden behoefte aan het leven en de kracht van de onderwijzing en van het getuigenis Gods in hun conscientie. Ze konden niet tevreden zijn met het lidmaatschap van een evangelische gemeente of door zich te onderwerpen aan de artikelen van een gezonde geloofsbelijdenis en de waarheid zondag aan zondag te horen prediken. Zij hadden behoefte aan iets dat wat dieper ging, dat wat krachtiger was, wat geestelijker, wat bevindelijker was dan dit. Bij tijden waren ze vol van schuld en vrezen, verzoekingen en ellende oefenden hun gemoed. Zij gevoelden dat zij een ziel hadden die behouden moest worden of die verloren moest gaan. Zij gevoelden dat ze aan de rand van de eeuwigheid stonden en één slag kon hen in de vreselijke afgrond werpen. De zulken raadt de Heer en hij zegt tot hen, hoort naar mij, ik ben de enige wijze raad, ik ben het alleen die de ware wijsheid schenkt. Ik raad u dat gij van mij koopt witte klederen, opdat gij mogen bekleed worden, en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. Alsof hij tot het hart sprak, gij denkt in uw eigen gedachten dat gij geensdings gebrek hebt, dat gij op vrijmoedige wijze voor de troon Gods kunt verschijnen, dat gij in die vreselijke dag zonder schaamte uw hoofd kunt opheffen. Heere, Heere, waar hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam veel krachten gedaan? Maar, zegt hij, dit zal te kort zijn. Er is wat meer nodig dan dit. Ik raad u dat gij van mij, die alleen in staat bent deze te schenken, witte klederen koopt, opdat gij mogen bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden voor mensen en engelen, zoals deze openbaar komt voor mijn hart doorzoekend oog. Maar wat moeten wij doen om deze te verkrijgen? Moeten wij er ons verdienstelijk voor maken? Moeten wij ervoor werken? Moeten wij deze verdienen? Nee, de Heere versmaadt al zulke zaken als deze. De enige geschiktheid is een grondig gevoel van onze nooddruft, onze naaktheid en van onze schande. En een gevoel dat er geen andere betrekking is voor een behoeftige, naakte, schuldige ziel dan de mantel des verlossers vlekkeloze gerechtigheid. En wanneer de ziel aan zijn goddelijke voeten is gebracht, vol van schuld, schaamte en vrees, zichzelf verfoeiende, een afkeer van zichzelf hebbende, een treurende over zichzelf en tot de oefeningen komt van het levende geloof in het zuchten en het roepen vanuit een verbroken hart, tot een hongeren, dorsten en verlangen komt, wensende dat de Heere haar die rijke mansel zou willen schenken. Dan heeft de gezegende ruil plaats, dan is er sprake van een kopen. Dan brengt de Heer uit zijn schatkamer, waar deze was weggesloten, het beste kleed tevoorschijn, doet dit de verloren zoon aan en hij bedekt hem ermee van het hoofd tot de voeten. Wat had de verloren zoon gedaan om het beste kleed te verdienen? Was het door zijn geregelde wandel en door zijn gehoorzaamheid aan zijn vaders geboden, door zorgvuldige deel te bewaren dat hem geschonken was? Nee, hij had zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Hij was naar een vergelegen land getrokken en hij had daar al hetgeen hij ontvangen had doorgebracht, verkwist en verteerd. Doch was er anders niets? Wij lezen en tot zichzelf gekomen zijnde. De schuld en de droefheid werkten in zijn boezem. De bekering ten leven was hem geschonken. Hij voelde zich de minste van Gods weldaden onwaardig, dat hij niet waardig was zijn zoon genaamd te worden. En hij sprak, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En hij stond op en hij ging tot zijn vader. Dit was alles uit genade. En als hij nog verre van hem was, zag zijn vader hem en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en hij kuste hem en sprak tot zijn knecht en breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. Een andere geschiktheid En deze was op zichzelf de vrucht van de goddelijke werking, was er niet nodig. Dan een gevoel van zijn ellende, naaktheid en schuld en een roepen tot zijn vader om vergeving, erbarmen en vergiffenis. En dit is kopen, een zoet kopen, een gezegende ruil. Onze naaktheid voor de mantel der gerechtigheid van Christus, onze armoede voor de rijkdommen van Christus, onze hulpeloosheid en ongenoegzaamheid voor de kracht, de genade en de liefde van Christus. Maar de Heere die voegde nog een derde raadgeving aan toe en zalf uw ogen met ogenzalf opdat gij zien moogt. Wat was het toppunt van ellende in de gemeente van Laodicea? Zij kende haar ware staat niet, zij merkte haar ware plaats niet op, zij was niet bekend met haar eigen misleidingen en geveinsdheid en met de misleidingen van de Satan waarmede hij haar de ogen verblindde. Had zij zichzelf aanschouwd zoals God haar zag, dan zou er nog enige hoop voor haar zijn geweest. Had zij zichzelf waargenomen bij het licht van Gods aanschijn en had zij gevoeld dat ze zo was zoals de Heer haar kende, dan zou dat voor haar een genadeweldaad zijn geweest. Maar dit was het toppunt, het allerlaatste. Dit zette de kroon op al haar ellende dat ze blind was. Ze zag niet hoe diep ze was weggezonken. Ze zag kwaad voor goed aan, duisternis voor licht, bitter voor zoet, krom voor recht. De misleidingen van de Satan voor de onderwijzingen Gods. En daarom zegt hij, zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt, opdat gij een gezicht moogt ontvangen van uw ware toestand. Ga niet langer voort in deze verschrikkelijke staat van zelfbedrog, opdat de duivel niet langer uw ogen mogen verblinden voor uw staat tegenover God, opdat gij niet op het punt moogt staan daar zelf in te geraken of de eeuwigheid aan te doen met het deksel over uw hart. Zalf uw ogen met ogen zalf, opdat gij zien moogt. En hoe dient dit te geschieden? Met ogenzalf. Is dat in iedere straatpan te krijgen? O nee, waar is die ogenzalf, deze wonderbaarlijke ogenzalf, welke zo werkzaam is, dat, wanneer het geringste deeltje ervan op het ooglid wordt aangebracht, het gezicht geschonken wordt om het licht te zien in Gods licht? Wie bewaart in zijn boezem, wie bewaart in zijn schatkamer voor de gemeente Gods deze wonderbare, wonderdadige, bovennatuurlijke ogenzalf? Is dit niet het onderwijs van de gezegende geest? De zalving die u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. De zalving die van boven is, kortom is deze ogenzalf niet het hemelse onderwijs. En wanneer de Heere de gemeente van Laodicea aldus raadde haar ogen te zalven met ogenzalf, dan verwees hij haar tot de troon der genade, opdat zij zich al daar zou wenden tot de Heer om haar die goddelijke zalving te schenken, die hemelse zalving welke de blinde ogen opent. Het betekent niet dat u en ik als schepselen kracht hebben om onze eigen ogen met hemelse zalving te zalven. Wanneer wij dit zouden kunnen doen, dan zouden wij onszelf onderwijzen. Maar is niet dit de belofte van de gemeente? Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn. Maar de betekenis daarvan is deze. Nader tot mijn troon, wees pleitende bij mij in een vurig gebed. Giet uw hart uit aan mijn genadetroon. Wanneer u gevoelt dat u zonder een bijzondere onderwijzing blind en onwetend bent, smeek deze dan van mij, en in antwoord op uw gebed zal ik uw ogen zalven met ogen zalven, dan zult gij zien. Maar waarom worden de gezegende onderwijzingen des geestes vergeleken bij ogenzalf of ogenzalving? Omdat er zich over haar ogen een vlies bevond, donkerheid was daarover gekomen, deze waren aangetast door grauwe staar, en op deze wijze werden haar ogen blind, ze kon haar ware toestand niet opmerken. Maar de Heere zegt, wanneer gij maar het geringste deeltje hebt van de hemelse ogenzalf, en die ogenzalf wordt over uw ooglid gesmeerd, met andere woorden, wanneer de zalving van de Heilige Geest uw conscientie treft, en de zalving van de gezegende geest komt met kracht in uw ziel, dan zult gij zien, en dit is het enige gezicht dat het waard is dat men het bezit. En wat zult gij dan zien? De eerste zaak welke gij zult zien is uw naaktheid, uw schande, uw hulpeloosheid, uw ellende, uw rampzaligheid. En dit is de inleiding tot het verkrijgen van de zegening. Reken erop dat u en ik nooit tot de troon der genade zullen gaan dan op een oprechte, vurige, ernstige en volhardende wijze, tenzij wij onze behoefte gevoelen aan die zegeningen welke God alleen schenken kan. Wanneer ik mijzelf kan onderwijzen, heb ik dan behoefte aan hemels onderwijs? Wanneer ik zonder hulp door mijn eigen gezicht kan zien, heb ik er dan behoefte aan dat de hemelse ogenzalf op mijn oogleden worden aangebracht? Wanneer ik God ken en Jezus Christus en mijn eigen ik, de werkingen van mijn gevallen natuur en de bedriegelijkheid, de geveinsdheid en de eigen gerechtigheid van mijn boze hart, door mijn eigen kennis of door mijn eigen verstand, dan heb ik er geen behoefte aan dat God mij onderwijst. Doch wanneer ik zie en gevoel dat niets weet dan door goddelijk onderwijs, dat ik niets bezit dan door goddelijke schenking, en dat ik niets gevoel dan door goddelijke ingeving, dan brengt mij dit tot de troon der genade om de Heere te smeken mij te onderwijzen en mij te tonen wat ik ben. Het deksel van mijn hart te nemen om mij mijn ware toestand te ontdekken, om mij niet te laten misleiden en bedriegen door de duivel, mij niet toe te staan, het kwade goed en het goede kwaad te heten, het donker voor licht te houden en het licht voor donker, het bitter voor zoet en het zoet voor bitter, en om te geloven dat ik wat ben terwijl ik niets ben. Het goddelijke licht in iemands conscientie zal hem onderwijzen wat hij is, en het goddelijke leven in iemands ziel zal hem doen gevoelen wat hij is. Wanneer hij Gods licht niet bezit, dan is hij duisternis. Wanneer hij het leven uit God niet bezit, dan is hij dood. Wanneer hij de onderwijzingen Gods niet bezit, dan is hij zonder kennis. Wanneer hij de wijsheid Gods niet bezit, dan is hij een en al dwaasheid. Wanneer hij de leiding Gods niet bezit, dan dwaalt hij. Wanneer God hem niet staande houdt, dan valt hij. Wanneer hij niet door God wordt bewaard, dan wijkt hij terzijde af op de paden die krom zijn en op de paden van dwaling. Zodat wij ons eigen ik niet kunnen kennen, we anderen niet kunnen onderscheiden, wij de waarheid niet kunnen opmerken, wij ons belang in de waarheid niet kunnen zien. Wij de persoon van Christus, zijn rechtvaardigende gerechtigheid, zijn verzoenend bloed, zijn stervende liefde, nog ons aandeel daarin kunnen waarnemen, behoudens in zoverre de gezegende geest onze ogen zalf met ogen zalf, opdat wij zien mogen. Zijn er hier aanwezig, wier conscientie sprekende is, hetgeen niet kan worden misverstaan, met een stem welke niet tot zwijgen kan worden gebracht, die erg dodig zijn in hun ziel, erg koud in hun liefde, erg duister van gemoed, erg werelds van geest, die weinig of geen toelachingen hebben van de gunsten Gods, weinig of geen toefluisteringen van de liefde Gods in de ziel, die weinig of geen tekenen bezitten van hun aandeel in de liefde en in het bloed des lams? Is er iets dat u dit alles verklaart? In het gebed bent u erg koud, erg kort en erg vormelijk. Het woord Gods is voor u een verwaarloosd boek. Wanneer u de prediking gaat beluisteren, dan vertoeven uw gedachten en uw genegenheden aan het einde der aarde. In plaats van te zijn, wat de meesten van u denken, een bloeiende christen, is inwendig de armoede, de ledigheid en het gemis op uw ziel gestempeld. En voelt u dit? Dan is er enige hoop voor u. Er is enige hoop voor iemand wiens conscientie eerlijk en teder is gemaakt in de vreze Gods. Het is voor hem een teken ten goede en de Heere spreekt tot hem en geeft hem deze goede raad. Mogen deze niet worden verworpen? Mogen we oren ontvangen om daarna te horen, mogen de Heere zelf dit in ons hart spreken, ik raad u. En op hetgeen de Heere spreekt zal door het volk des Heeren worden acht gegeven. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, kom aan mijn boezem, kom uit de wereld, kom aan mijn voeten. Wat spreekt de Heere toch tot de ziel? Kom op een oprechte, kom op een eerlijke, kom op een vrijmoedige, kom op een tedere wijze. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. Vraag het mij, pleit met mij om het u te schenken. Vertel mij dat niets anders u zal voldoen dan het levende geloof dat de ziel rechtvaardigt, deze behoudt en deze thuis voert in de heerlijkheid. Zijn er hier aanwezig die gevoelen dat ze zich niet hebben verheugd in die klare openbaringen van de liefde Gods aan hun ziel, en die beven bij de gedachte hoe zij staan zullen in die grote dag? De Heere raadt hen, moge hij hen een oor schenken om te horen, ook van hem te kopen witte klederen, zijn gerechtigheid, dat vlekkeloze kleed, dat de nooddruftige en naakte ziel bedekt, opdat ze mogen bekleed worden en de schande hunner naaktheid niet geopenbaard worden, opdat zij op de jongste dag mogen staan in die mantel der gerechtigheid, waarin nog vlek, nog smet is. Zalf uw ogen met ogen zalf, vraag mij u te onderwijzen, wend u tot mij, ik zal u dingen tonen die gij niet gekend hebt. Wees pleitende bij mij voor de inwendige onderwijzingen en de zekere getuigenissen van de gezegende geest, en dan zult gij u in uw ware gedaante zien als een arme, blinde, naakte, vuile, hulpeloze ellendeling. En gij zult de heerlijke persoon van Christus zien, de rijkdommen van zijn verzoenend bloed, het medelijden van zijn genadige boezem, de overvloed der genade boven de overvloed der zonden. Wanneer u aldus in hoge mate gezegend bent, dan zult u ook anderen onderscheiden, dan zult u niet bedrogen worden door voorwendsels. Het zal niet alleen maar de belijdenis der waarheid zijn, hetgeen u dan zal bevredigen. Blootweg een uiterlijke vasthoudendheid zal dan voor u niet voldoende zijn. U zult er behoefte aan hebben in anderen, evenals in uzelf, iets meer op te merken. U zult er behoefte aan hebben de geest van Christus in hen waar te nemen, om het beeld van de lijdende Jezus op te merken, en om het beeld van Christus op uw hart, mond en leven te zien gestempeld. En wanneer u dit niet kunt vinden in de kerk waartoe u behoort, wanneer u dit niet kunt aantreffen in de gemeente waarmee u in de godsdienstoefening samenkomt, wanneer u dit niet kunt vinden onder degenen die dezelfde leerstukken met u belijden, dan zult u een afgezonderd iemand zijn. U zult zich niet verenigen met degenen die niet het leven der godzaligheid bezitten, maar u zult met de Heere wandelen, opdat hij zelf u mogen onderwijzen en regeren. En u zult zich van alles afscheiden, dat, zoals u door ondervinding vaststelt, uw conscientie verontreinigt, opdat u het inwendige getuigenis en het getuigenis des Heeren zelf in uw ziel mogen ontvangen. Luisterde de gemeente van Laodicea naar deze raadgevingen? Niet als gemeente. Er konden er zijn, en ongetwijfeld waren er enkelingen, die naar deze raadgeving luisterden. Zij ontvingen de zegening, want de zegening was voor hen bestemd. De zegen was niet bedoeld voor de gemeente in het algemeen. Op zijn tijd zou ze uit de mond van Christus worden gespuwd, opdat ze nog heet nog koud was. Maar de leden, de geestelijke leden, die werden ofschoon als door vuur behouden. Ongetwijfeld bevonden er zich in de gemeente van Laodicea, zoals deze er op de huidige dag zijn, levende leden, mensen met genade. En deze waren merendeels treurende en zuchtende over hun lauwheid, dodigheid en dorheid in de goddelijke zaken. De Heere spreekt tot de zulken en geeft hen wijze raad. Zij alleen zullen dit horen. Dode uiterlijke belijders zijn over dit alles beledigd. Het is als wanneer men naar een zakenman gaat, van wie men in de stad een hoge dunk heeft, en men vraagt hem of hij zijn verplichtingen te volle kan nakomen. Hij is erover gebolgd, als ware dit een belediging, hoewel zijn conscientie hem vertelt dat hij dit niet kan. Aldus hebben deze uiterlijke belijders zulke een raadgeving niet nodig. Ze zouden liever worden gepleisterd met loze kalk, en ze worden liever gestreeld in hun ijdel gemoed, doordat men heel wat van hen denkt, dan dat de punt van de troffel al hun stopverf weghaalt. God beware mij daarvoor om met kalk en borstel rond te gaan, om die dode belijders en graven, welke vol zijn van beenderende verrotting, te pleisteren. God, stel mij in staat, en hij alleen kan dat, om tot de levende zielen van aan zichzelf bekendgemaakte zondaren te spreken en hen het bloed en de gerechtigheid voor te houden van de zaligmaker. Doch God beware mij voor het versterken van dode belijders die slechts de naam hebben van te leven en voor het naaien van kussens onder de okselen van degenen die niet van God geleerd zijn en die niets hebben dan een uiterlijke belijdenis zonder de wezenlijkheid van binnen. Ik geloof dat al Gods dienaren getrouw zullen zijn naar de mate van de getrouwheid welke hen wordt geschonken. Zij zijn niet om te kopen of door vrees tot stilzwijgen te brengen. Zij zullen spreken uit de volheid van een geoefend hart, hetgeen zij gekend, gevoeld en ondervonden hebben. En zo wens ik altijd op deze kansel of op enige andere kansel te spreken, niet hier te komen om zielen te bedriegen en om misleiding aan te moedigen of door zachte woorden te spreken, maar om de geveinsdheid te ontdekken in geveinsde harten, om de ijdele belijdenis te ontmaskeren in ijdele belijders, en om tezelfde tijd die slappe handen te versterken en om de struikelende knieën vast te stellen, en om op deze wijze tot hen, die een vreesachtig hart hebben, te zeggen: vrees niet, de Heer is met u, en op zijn eigen tijd en wijze zal hij u op een overvloedige wijze troosten en zegenen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.